Goedemiddag, welkom in de middagdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist. Vanmiddag hoop ik voor te gaan door meneer A. Kot. We zingen de volgende psalmen. Psalm 58, vers 3. Psalm 42, vers 5. Psalm 84, vers 3 en 6. Psalm 95, vers 4 en 5. Psalm 2, vers 6. Nog één keer de psalmen. 58, vers 3. 42, vers 6. 84, vers 3, herstel, 42, vers 5, 84, vers 3 en 6, 95, vers 4 en 5, tot slot psalm 2, vers 6. En de schriftlezing is nummerie 21, vers 1 tot 9. Nummerie 21, vers 1 tot 9. Namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Thank you. Nog een enkele afkondiging voor u wat de collecten betreft. Die worden gehouden bij de uitgang. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Van harte aanbevolen. Laten we nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, en wel uit Psalm 58, en daarvan het derde vers. De boze leugensprekers dolen van het uur dat zij geboren zijn. En wat er dan verder volgt in dat derde vers van Psalm 58. Ook vanmiddag belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij uit Psalm 42 het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven en wat er dan verder volgt. Psalm 42 vers 5. En in ieder van u spreken u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij nu zit, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is van ons lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij openen vanmiddag het woord van de Heer in het Oude Testament en wel in Numeri 21. En we lezen daar de verzen 1 tot en met 9. Numeri 21, de verzen 1 tot en met 9. En daar lezen wij dan Gods woord als volgt. Toen de Kanaaniet, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heere een gelofte en zei: als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de band slaan. En de Heere luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de ban. En hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken ze van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heer gifslangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe, zij zeiden: we hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van het woord. Heere, u hebt ons ook vanmiddag weer bij elkaar gebracht hier in de kerk, samen rondom uw woord. En daar danken wij u voor. Voor het leven en de gezondheid die we nog ontvangen, voor de vrijheid om hier te komen. Zoveel mensen werden door de dood weggenomen. Anderen zijn niet gezond en kunnen niet komen. Dan zijn er ook altijd heren die willen niet komen. Maar wij mogen er zijn en zo brengt u ons door uw voorzienige hand bij elkaar onder uw woord vanmiddag. En dat in vrijheid, Heere, om uw woord te horen. En nu bidden we, als u ons zo zegent met zulke voorrechten, wil dan ook met uw Heilige Geest bij ons zijn. Want we belijden het ook vanmiddag dat als het van ons moest afhangen, er helemaal niks van terecht komt. Dan wordt de preek wel gehouden misschien, Heer, en we horen het allemaal aan. Maar uiteindelijk is er geen vrucht voor u, geen opbrengst voor u. Dan gaan we door op onze oude weg, buiten en zonder u. Dan zijn we doof voor uw evangelie. Dan komen er geen mensen tot geloof en bekering. Dan wordt u daar niet in verheerlijkt. Wilt u door uw Heilige Geest dat anders maken en zo bij ons zijn, zoals u dat ook beloofd hebt? Dat is toch een belofte uit uw woord, o God. En u, Heere Jezus Christus, koning van de kerk, hebt het toch beloofd dat waar twee of drie in uw naam bij elkaar zijn, u zelf in het midden wil wezen. We zijn met veel meer dan twee of drie, Heere. En nou bidden we, wilt u dan zo uw belofte ook vervullen? U zult dat toch ook doen en zelf tegenwoordig zijn door het werk van uw Heilige Geest. En dan bidden we, Heere, met de bruid uit het Hooglied: ontwaak, noordenwind, en kom gij, zuidenwind, en doorwaai deze hof. Dat is nou allebei nodig, Heere, die noordenwind van de ontdekking en die zuidenwind van de vertroosting. Mag die wind beide, in beide opzichten ook vanmiddag waaien? En wilt u dan zo uw goddelijk werk doen door middel van de prediking van uw woord? En dan weet u ook vanmiddag wie we zijn en wat we nodig hebben. U weet het of we nog voor eigen rekening leven, Heere, buiten u. Trek ons dan, dan zullen we u nalopen. Wil ons dan brengen aan de voet van het kruis bij u, Heere Jezus Christus, want u te kennen, dat is het eeuwige leven. En als we u mogen kennen, Heere, dan bidden we om hernieuwd geloof, dat u erop terugkomt, dat u het versterkt. En dat hebben we soms ook nodig, Heere, dat u ons weer bij dat oude terugbrengt, want we kunnen zo verdwalen en uitglijden, dat het oude weer nieuw wordt. En wie we dan ook zijn en hoe het in ons leven dan ook is, voor het eerst of bij vernieuwing, doe ons vanmiddag niemand anders zien dan Jezus alleen. Helpt u zo in de prediking en help in het luisteren en wil alles doortrekken van uw Heilige Geest. Wees zo met deze gemeente, kleine gemeente, wees met de kerkenraad, met onze broeder die deze gemeente dienen mag. Zegen hen in al dat werk en bouw ook u hier uw koninkrijk en breek het rijk van de vorst der duisternis af. Ja, denk zo aan uw wereldwijde kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Doe uw koninkrijk komen. En wilt u zo dan op deze uw dag ons een gezegende dienst geven? Ook vanmiddag. We belijden eerlijk, Heere, dat we het niet verdiend hebben. Als u met ons in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou er dan voor u kunnen bestaan? Wij niet, Heere, dan kan het niet. Maar we mogen zingen in de psalmen, dat is de waarheid van uw woord, er is bij uw vergeving altijd geweest. En nou kan het niet om ons, maar het kan wel om de Zoon van uw eeuwige liefde. Het kan nooit om ons, maar het kan wel om Jezus wil. Zou u zo dan aan ons willen denken? In uw genade, ons verblijden door uw goddelijke daden, niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de Bijbel die geeft op verschillende manieren onderwijs over het ware geloof, over de Heere Jezus Christus en over het werk dat Christus doet. Dat heeft de Heere gedaan onder de oude bedeling, eenvoudig gezegd in het Oude Testament, en dat doet hij nu ook door middel van het Evangelie, het Nieuwe Testament. Je moet zeggen, er is een bepaald verschil tussen dat Oude en het Nieuwe Testament. Het gaat allemaal over dezelfde zaken, maar je zou kunnen zeggen, het is als met het opgaan van de zon. Die gaat voorzichtig op, het eerste schijnsel, en om 12:00 dan staat de zon op middaghoogte. Dan schijnt de zon fel aan de hemel. Zo is het eigenlijk ook gegaan met deze dingen. De Heere heeft het geopenbaard van het eerste begin. En de zon gaat op totdat hij, zou je kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament op middaghoogte staat. Wij leven dus in het volle licht, in de volle zon van het Evangelie. Zo helder als het ons geopenbaard is in het Nieuwe Testament, was het onder de oude bedeling niet. En toch sprak de Heere van al deze dingen. Toch onderwees hij. Hoe dan? Nou ja, bijvoorbeeld door wat hij aan de aartsvaders doorgaf, door wat de profeten moesten spreken. Denk alleen maar aan Jesaja 53, dat evangelie van het Oude Testament. Maar de Heere deed dat onder die oude bedeling op allerlei manieren. Door personen bijvoorbeeld. Soms dan kon je aan personen iets zien van wie de Heere Jezus zou zijn en wat zijn werk was. Om een voorbeeld te noemen. Jozef bijvoorbeeld. Ja, soms dan is Jozef een type van de Heere Jezus Christus. Dan lijkt Jozef op een bepaald moment, in een bepaald opzicht op de Heere Jezus. Zo is hij onderkoning van Egypte en behoudt dan zijn volk in het leven, zoals Christus zijn volk in het leven bouwt. En je komt dat op verschillende andere plaatsen ook tegen. Ik wil er niet te veel over voorbeelden aanhalen vanmiddag. Maar nou, u kent de geschiedenis en onze jongens en meisjes ook wel van Abraham en Sarah en Hagar. Nou, en dan lees je in het Nieuwe Testament dat Paulus zegt, Sarah en Hagar, dat zijn de twee verbonden. Ja. Nou, en zo zijn zij in een bepaald opzicht een voorbeeld van geestelijke dingen. En dat kom je bij verschillende andere dingen tegen. U weet het wel, de offerdienst bijvoorbeeld. Het is allemaal heilige symboliek van de verzoening. De verzoening door voldoening, daar sterft een offerdier in mijn plaats. Allemaal voorbeeld van de Heere Jezus. Maar soms vind je dat dus ook in de geschiedenis, in Gods leiding met zijn volk. Om nog maar één voorbeeld te noemen, en dan stop ik daarmee. Als God zijn volk uit Egypte haalt, door de woestijn naar Kanaan brengt, is dat een voorbeeld van hoe God werkt. Hij haalt je uit het Egypte van de zonde, leidt je door de woestijn van dit leven om je te brengen in het Kanaan van de rust. Daar ligt een geestelijk voorbeeld in. Nou, en dat is nu ook het geval in de geschiedenis die wij vanmiddag samen hebben gelezen. Die bekende geschiedenis over, ja, die giftige slangen in de woestijn. Dat is geschiedenis en tegelijkertijd moet je zeggen, daar ligt nou geestelijk onderwijs in. Dat heeft de Heer ook zelf gezegd en daar vindt u vanmiddag de tekst. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het derde hoofdstuk, de versen 14 en 15. Dat is de tekst voor vanmiddag. Johannes 3. De versen 14 en 15. En daar staat dan het volgende. Daar zegt de Heer Jezus. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Tot zover de tekst. We zetten vanmiddag boven de prediking heel eenvoudig redding of verlossing, maakt niet uit, redding. En er zijn drie dingen die vanmiddag onze aandacht vragen. Wij horen nu vanmiddag allereerst van een bepaling. In de tweede plaats horen wij van een vergelijking en in de derde plaats horen wij van een bedoeling. Dus, wij worden vanmiddag bepaald bij redding of verlossing. Het zet ons stil bij een bepaling, vervolgens bij een vergelijking en tenslotte bij een bedoeling. Voordat wij daarover gaan nadenken, gaan we samen zingen en we doen dat uit Psalm 95. Psalm 95, vers 4 en vers 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. De schapen die Zijn hand wil weiden en verhardt u niet, neemt Zijn gena ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 4 en 5 van Psalm 95. Zullen we straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 84, vers 3 en vers 6. Ja, ik heb het omgedraaid. Het staat goed op het bord, maar ik heb het verkeerd gezegd. Zingen we straks Psalm 84, vers 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het zesde, want God de Heer, zo goed, zo mild is stallentijd en zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, vers 3 en 6 straks na het amen van de prediking zonder verdere aankondiging. Gemeente, de tekst van vanmiddag, Johannes 3, de versen 14 en 15, spreekt ons van redding, van verlossing. En we letten allereerst op een bepaling. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, die woorden van de tekst die brengen ons direct bij de bepaling die God aan Mozes gaf. Want onze tekst begint met de woorden: en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. En dan sta je eigenlijk direct bij die bepaling die God aan Mozes gaf, bij die geschiedenis van Numeri 21 die we samen hebben gelezen. Wat was er eigenlijk aan de hand? Waarom gaf God nou deze bepaling aan Mozes? Nou, laat ik het maar eenvoudig houden vanmiddag. Het was het oude liedje weer. Wat voor liedje? Nou, God die had zijn volk uit Egypte verlost. Hij had hen bevrijd. En dat was op een wonderlijke manier gegaan. Dat weet u ook wel. Die 10 plagen en dan door de Rode Zee. Muren van water. Het volk Israël droogvoets daardoor. En ja, toen waren die watermuren weer ineengestort. En Farao en zijn ruiterij die waren daarin verdronken. Geen kracht meer om te achtervolgen. De verlossing was compleet. En heel die weg die God met zijn volk had gegaan, die was altijd weer wonderlijk geweest, zelfs tot in Numeri 21 toe. Het was altijd een wonderlijke weg en God had zijn volk beschermd. Hij had hen verzorgd, hij had hen bewaard en het had hen aan niets ontbroken. Als er vijanden waren, dan had hij hen uitgered. En wat was nou het oude liedje? Nou, Israël steeds maar mopperen. Altijd maar mopperen. Altijd maar God verdenken, alsof hij het verkeerde met hen voor had. Moet je nagaan, hij heeft hen verlost. Ze konden wel zingen, gij zijt die God die de oren doet wonderen op wonderen horen. Maar altijd mopperen en altijd denken dat de Heere het verkeerd met hem bedoelt. En nou in Numeri 21 eigenlijk weer, hè? Want zojuist heeft, dat kun je lezen in die beginverzen, heeft God hen van de Kanaanieten verlost. Ja, en nou vervallen ze weer in die oude gewoonte. Waarom dan? God heeft hen toch net verlost. Ja, er gebeuren weer een paar dingen waar ze het niet mee eens zijn. Wat dan? Nou, hele eenvoudige, ja eenvoudig, je zal maar in de woestijn zitten, maar ze moeten om dat land van Edom heen trekken. Ja, zij willen rechtstreeks, maar nou moeten ze er omheen en daar hebben ze geen zin in. Dat maakt de weg natuurlijk alleen maar weer langer, weer een omweg, geen zin. En bovendien, dat kun je lezen in vers 4, ze walgen ondertussen van dat waardeloze brood wat God hen elke keer geeft. Dat manna, was een wonder. Manna, regenen in de woestijn, dat is een wonder van God. Maar nou, zij hebben figuurlijk dan ook de buik er vol van. En ze beginnen weer te mopperen. Waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte gehaald? Tegen de Heer en tegen Mozes? Is dat misschien om ons hier te laten sterven in de woestijn? Je moet het ook maar durven. En trouwens, we walgen van dit brood. Kan de Heer het nou niet eens wat anders doen en iets anders geven? En nou gaan ze kennelijk bij God een grens over. Dat kan dus. Kijk, als het erop aankomt en je leest zo eens terug, dan denk je, nou, de Heer had hen al zo vaak kunnen straffen. Maar nou gaan ze kennelijk een grens over. Nu is op de een of andere manier de maat bij God vol en nou gaat God hen straffen. En ja, dan zie je hoe groot de macht van God is, want dat weten we natuurlijk ook uit het Nieuwe Testament. Hij had maar te spreken, de Heere Jezus bijvoorbeeld, en de wind ging liggen. Of bij Jona, God beschikte zo'n grote vis. Hier zie je het ook weer, Gods macht in de natuur. Hij stuurt gifslangen in die woestijn naar dat volk, giftige slangen, vurige slangen. En die bijtende mensen, overal zijn ze. Ja, het is denk ik niet zonder reden dat hij slangen stuurt. Je leest dat in het Nieuwe Testament, hè. Dan heeft de Heer het over een mens van nature, dat zijn mond vol is van bedrog. En dan zegt hij ook dat slangen gif onder zijn tong is. Laten we maar eerlijk zijn, er komt niemand onderuit, er komt wat giftigs over onze tong. En ja, dat was bij dat volk van Kanaan, of bij dat volk van Israël ook het geval. Ze spraken tegen Mozes, tegen de Heere. Wat kwam er allemaal uit hun mond? Niet eens met die omweg, niet eens met het eten wat God gaf. Altijd maar tegen, murmureren, mopperen. En nou stuurt de Heere van die gifslangen. En ze zijn overal. En ze bijten het volk en het blijkt een dodelijke beet te zijn, want ja, er sterven er velen. Ja, en dan komt dat volk in de schuld en dan belijden ze hun schuld aan Mozes. Ze zeggen het ook echt, we hebben tegen u Mozes en tegen de Heere gesproken. En ze zeggen, Mozes, bid u nou voor ons tot de Heere dat hij die giftige slangen van ons wegneemt. En ja, dat doet Mozes dan. En dan kom je dus bij de bepaling uit onze tekst. Dan zegt de Heere tegen Mozes, wat je nou moet doen, Mozes, is een koperen slang maken. Koper. Vuurkleurig koper. Waarom? Ja. Ik weet dat ook eigenlijk niet precies. Dat staat er niet allemaal bij. Maar verklarers hebben er natuurlijk wel over nagedacht. Waarom moet dat nou een koperen slang zijn? Nou, zegt de een. Die slangen die hadden zeer waarschijnlijk vuurrode strepen. Dus vuurkleurig koper, dan, nou, dat hoort er wel bij. En een ander die zegt, ja, net als in de Statenvertaling staat, vurige slangen. Het waren vurige slangen, nou daar hoort vuurkleurig koper bij. Vanwege de agressie, ze waren vurig. Ze kropen daar maar niet zo een beetje en je had er geen last van, nee, ze vielen je aan. Ja, zegt een ander, maar dat moet nou een koperen slang zijn, vuurkleurig koper. En dat heeft gewoon te maken, als ze nou gebeten werd, dan liet dat een vuurrode beet na. Het moet een koperen slang zijn. En weer een ander zegt, ja, nou, het waren giftige slangen. En dat dodelijke gif, dat trok door je lijf als vurige koorts. En daarom moet het nou een vuurkleurige koperen slang zijn. Nou ja, laten we het allemaal maar in gedachten houden. Mozes moet zo'n koperen slang maken en die moet hij op een staak, op een stok, op een stang zetten. Zodat die koperen slang omhoog geheven kan worden, boven iedereen uitkomt, zodat de mensen er naar kunnen kijken. En ja, dan weet ik het eigenlijk ook weer niet precies hoe het gegaan is. Misschien is Mozes wel ergens gaan staan, denk je dan, op een verhoging. Het was natuurlijk een heel volk. En er waren er al velen gestorven en velen werden gebeten. Ja, ze moesten naar die slang kijken, dus misschien ergens op een verhoging. Of dat zou ook kunnen dat hij met die verhoogde slang, ja, tussen het volk is doorgelopen of zo. En de boodschap die de Heere aan Mozes heeft gegeven was deze. Als iemand nou gebeten is door die slang en hij kijkt naar die koperen slang, ja, dan blijft hij leven en ja, dan mag je gerust bijdenken, iemand wordt genezen. En ja, nou moesten zij aan dat bevel gehoorzamen en ze zouden blijven leven. En kijk, zo is het ook gebeurd. Wie gebeten was, dat staat er zo in Numeri 21, en die keek naar die koperen slang, die bleef leven. Hoe ziek die inmiddels ook was, hoe nabij de dood hij inmiddels ook gekomen was, één blik op die koperen slang was voldoende tot algehele genezing. Hij bleef leven. Nou, hier hebben we de bepaling waar de tekst mee begint. Mozes, je moet een koperen slang maken, dat is het eerste. Maar nu dan de vergelijking, dat is het tweede. Want ja, de tekst is uit Johannes 3 en u weet dat denk ik ook wel. Dat is een bekend hoofdstuk, dat is ook een belangrijk hoofdstuk. Ik zou haast tegen u willen zeggen, dat moet je veel lezen, Johannes 3. Maar dat gaat over dat gesprek met Nicodemus. De Heer is met Nicodemus in gesprek, hè? En ja, dan gaat het over de wedergeboorte. Nicodemus die komt met een vraag en de Heer zegt, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En in dat derde hoofdstuk zegt de Heer niet alleen je moet wederom geboren worden, maar legt hij ook uit wat dat is. Dat moeten we ook altijd maar doen. Als we kinderen hebben, onze kinderen zouden vragen, wat is dat nou wedergeboren? We hebben de neiging om tegen onze kinderen te zeggen, je moet een nieuw hartje hebben. Is dat niet waar? Tuurlijk is dat waar. Het is nog bijbels ook. Hè? En David die zingt in Psalm 51 ook. Herschep mijn hart en reinig. Nou ja, je moet een nieuw hartje. Maar je moet er wel om denken dat een kind daar niks mee kan als je dat zegt. En er zijn wel kinderen geweest die hebben gezegd, ja, of die hebben gedacht aan een soort hartoperatie. Wat is dat nou, een nieuw hart? Ja, dat moet je wel uitleggen. En dat is met de wedergeboorte dus ook. Nicodemus begreep er ook niks van. Hij zegt, moet ik dan opnieuw geboren worden uit mijn moeder? Nee, natuurlijk niet. Het is een geestelijk. De Heer moet het uit gaan leggen wat het is. En dat moet je met dat nieuwe hartje ook. Wat is nou wedergeboren worden? Dat is dat je door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden wordt. En wanneer heb je nou een nieuw hartje, jonge mensen, kinderen, als je door het geloof aan de Heere Jezus verbonden bent, als je in Christus gelooft, wie in Christus gelooft, met een echt geloof, die heeft een nieuw hart en die is wedergeboren. En als je nou Johannes 3 goed leest, dan zie je dat het daar ook over gaat. De Heere gaat het uitleggen en het gaat eigenlijk alleen maar over dat geloof in de Heere Jezus Christus, de noodzaak daarvan. De mogelijkheid ervan. En als het nou over deze dingen gaat, dan komt de Heer bij Nicodemus ook op dit punt uit. En dan zegt hij, Nicodemus, je bent toch een fariseer, hè, lid van dat Sanhedrin. Nicodemus, je kent je Bijbel toch wel, de Bijbel van het Oude Testament. Nicodemus, je kent nummer 21 toch wel. Je weet toch van die geschiedenis van die koperen slang daar in de woestijn. Nou, die bepaling die God gaf, hè, Nicodemus, dat Mozes die koperen slang moest maken. Zoals Mozes die koperen slang moest verhogen. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nicodemus, dat was geschiedenis, maar het was wel geestelijke les. Het was een afbeelding. Het was geestelijk onderwijs. Het ging over geestelijke dingen. Zoals die koperen slang verhoogd werd door Mozes, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja, als het hier nou over geestelijke dingen gaat, het gaat over de wedergeboorte, en de Heer legt het nou uit wat er nou nodig is in je leven, ja, dan moet je bij het begin beginnen. Waar was die slang eigenlijk voor nodig? Ja, ze waren gebeten en nou wilde de Heer hen genezen, maar door dat zien op die slang, ja, ze waren gebeten. Ja, waarom eigenlijk? Ja, ze hadden gezondigd, ook niet voor het eerst. Maar nou was de maat vol. Ja, daar moet je dan wel beginnen. Zo is het met ons toch ook. Wij zijn toch eigenlijk ook gebeten, of niet? Om maar een beetje in de lijn van de tekst te blijven, door die oude slang in het paradijs. Wij zijn toch gebeten door de vorst der duisternis en sindsdien vloeit toch ook het gif van de zonde door onze aderen. En ja, wij zijn net zo schuldig als dat volk van Israël. En het gevolg is toch eigenlijk ook hetzelfde. die zonde die dit veroorzaakt had, en nou die straf van God en die slangenbeet sleepte hen daar in de woestijn mee naar het graf. Ze zullen eraan sterven en dat is met ons toch ook het geval. De bezoldiging der zonde, het loon der zonde is de dood. En als God het niet verhoedt, wordt het omkomen. Zoals wij hier zijn vanmiddag, lijken wij van huis uit op dat volk van Israël in de woestijn. En nou moest Mozes een slang maken tot redding van het volk. En zo, mag ik het zo zeggen vanmiddag, zo heeft God ook een slang gemaakt. Zo heeft God zijn zoon gegeven. Hij heeft de hemel leeg gegeven toen hij zijn zoon naar deze aarde zond om te lijden en te sterven. Het staat ook in Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Om te lijden en te sterven en het voor zondaren met God in orde te maken. Die koperen slang, Nicodemus, dat is nou een beeld van mij, van de Heere Jezus Christus. En dat kijken naar die koperen slang, Nicodemus, dat is nou een voorbeeld van het ware geloof. Want het ware geloof is eigenlijk kijken, ik kom er zo nog wel even op terug, naar de Heere Jezus. En wie nou naar die koperen slang keek, die bleef leven, geheel genezen. Maar zo is het ook met onze ziel, Nicodemus. Wie nou op de Heere Jezus ziet door het geloof, wie nou naar hem kijkt met de ogen van het geloof, ja, die is behouden, die is geheel genezen, volkomen rein. Het was een voorbeeld, Nicodemus, niet alleen maar geschiedenis. En ja, zoals het in die woestijn was, alleen door dat zien op die koperen slang, alleen door dat kijken naar die koperen slang, kon je genezen worden. Zo is het met mij, zo is het met mij, de Heere Jezus Christus, Nicodemus, is het ook zo. Je wordt alleen maar zalig door mij. Er waren in de woestijn geen andere middelen, geen andere wegen. God zei niet tegen Mozes, nou weet je wat jij doet, Mozes, maak nou een koperen slang. En als ze nou naar die slang kijken, dan zullen ze genezen. Maar ja, als ze ergens anders naar kijken, dan maak ik ze ook wel beter. Zo was het helemaal niet. Er was maar één middel. Wie op die slang zag, bleef leven en anders niet. En zo is Nicodemus, ja, met mij ook. Wie in mij gelooft, zal leven. Maar wie niet gelooft, ja, dat staat ook in Johannes 3, komt eeuwig om. Er is maar één zaligmaker, één behouder, één naam onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden, zegt Paulus, zegt Johannes en Petrus. En dat is de naam van Christus. En dat zegt de Heere ook hier vanmiddag in Zeist. Je wordt niet zalig door je werken. De Heere zegt vanmiddag niet tegen, nou moet je goed je best doen en aan de slag gaan en zo. Want het deugt allemaal niet in je leven. Hij zei tegen die Israëlieten niet, nou moet je, weet ik het wat, zand erop doen. Of bereid een of ander, er zijn hier ook nog wel bepaalde kruiden of zo. Of struikjes, daar kan je nog wel wat mee. Dat zei de Heere allemaal niet. Hij zegt dat tegen ons ook niet. Wat hij wel zegt is dit, wil je zalig worden? Het kan en het gaat alleen door mij en op geen enkele andere manier. Ja, zo ligt het. Het is heel eenvoudig, geliefde. We worden door Christus zalig of we worden helemaal niet zalig. En nou gaat het in nummer 21 om een lichamelijke genezing van een lichamelijke slangenbeet, als men op die koperen slang zag. En Johannes 3 zegt de Heere tegen Nicodemus, dat is nou een voorbeeld van een geestelijke genezing door het geloof in de Heere Jezus. De verlossing van een geestelijke kwaal door het geloof in Christus. Nou Nicodemus, zoals Mozes die slang in de woestijn moest verhogen, zo moet nou de Zoon des Mensen verhoogd worden. De Zoon des Mensen. Ja, dat is de Heere Jezus die in de plaats van een mens kwam staan. die onze menselijke natuur aannam. Die natuur waarin wij gezondigd hebben. En die tegelijkertijd God was en God bleef. De Zoon des mensen, hij moest mens worden, maar dat drukt ook wel gelijk zijn vernedering uit. Hij moest onze menselijke natuur aannemen om daarin te lijden en te sterven. De straf van God te ondergaan. Ja, Jesaja die zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Nicodemus. Ja, nou spreekt in Johannes 3 de Heere Jezus met Nicodemus. Dus het kruis, dat komt eraan, maar dat is er nog niet. Het gaat nog op het kruis aan. Dus verhoogd worden aan het kruis. Nicodemus, ik moet straks aan dat kruis verhoogd worden. Zoals die slang verhoogd werd, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Dat grote werk van de zaligheid, dat moet volbracht worden. Ik moet het gaan volbrengen, Nicodemus. Wat een diepte. De Heere Jezus, die moet aan het kruis hangen. En dat in de plaats van zondaren. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Maar dat is niet het enige. Als de Heere tegen Nicodemus zegt, zoals die slang verhoogd werd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Wil dat maar niet alleen zeggen, straks moet ik hangen aan het kruis om dat werk van de zaligheid te volbrengen. Maar Christus, die moet ook verhoogd worden, de Zoon des mensen, die moet ook verhoogd worden in de prediking van het evangelie. Waarom moest Mozes die slang eigenlijk verhogen? Wel, zodat de mensen het zouden zien. Zodat ze van verder naar konden kijken of hij ermee tussen de mensen door kon lopen. Maar dat was het doel van die verhoging, dat ze ernaar konden kijken. En zo, Nicodemus, moet Christus, moet ik, de Zoon des mensen, ook verhoogd worden. Waar dan? Nou, in de prediking van het woord. Daartoe zendt God zijn dienaren uit. Dat is mijn opdracht vanmiddag. Om Christus in uw midden te verhogen. Opdat u Jezus zou zien. En niet alleen maar Jezus zou zien, maar op hem zou zien. Door het geloof. Zoals dat volk van Israël op die koperen slang moest zien en genezen zou worden. Zo moest en moet Christus verhoogd worden. Hij is verhoogd geworden aan het kruis. Dan zegt Paulus, ik heb onder u niks anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar zo moet hij dan ook verhoogd worden in de prediking. Nou, daar hebben we nou de vergelijking. Die koperen slang in de woestijn verhoogd tot genezing van het volk. Christus die verhoogd moet worden tot genezing van zondaren. En nou het derde. De bedoeling. Ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Waar ging het om in Numeri 21? Nou, het is voor onze jongens en meisjes denk ik ook allemaal duidelijk. Het ging om genezing. Wie naar die slang keek, bleef leven. En waar gaat het nou om in Johannes 3? Het is een voorbeeld van geestelijke dingen. Waarom moeten zondaren nou op Christus zien? Ja, om behouden te worden. Dat is het doel. Kijk maar in vers 15. De Heer heeft het er gelijk bij gezegd. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Opdat. Je mag ook zeggen, dat is met het doel dat. Dat geeft het doel aan. En dat is ook vandaag nog het grote doel van de prediking van het evangelie. Waarom wordt er nog gepreekt opdat u behouden wordt? Waarom moet er gepreekt worden opdat zondaren zalig worden en in de nood van hun leven, in de zonde van hun bestaan, in hun verlorenheid, op Christus zien en de kwaal van hun ziel genezen wordt? Opdat een ieder. Ja, die boodschap die gaat niet zomaar tot een enkeling uit. Of tot een bepaalde groep. Dat zegt de Heer ook vanmiddag niet. Die zegt nou ja, je moet eens kijken wie er een pak aan heeft of zo. Of het zijn alleen de mannen of het zijn alleen mensen. Weet je wat je moet doen in de prediking? Vraag maar eens of ze de afgelopen week netjes geleefd hebben. En tegen die mensen moet je, dat is helemaal niet de bedoeling. Die nodiging die gaat niet uit naar keurige mensen, naar nette mensen. Integendeel, de Heere die heeft u allemaal op het oog vanmiddag opdat ieder zo staat. Het evangelie komt tot ons en tot u allemaal, tot ieder die dit evangelie hoort. Trouwens, dat is voortdurend het refrein van het evangelie. Dat zie je ook trouwens in vers 16, die bekende woorden opdat, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo is het ook vanmiddag, wie u ook bent, jong of oud, hoe je leven er ook uitziet, wat je ook gedaan hebt, die boodschap die komt tot u allemaal. Zoals Mozes de slang verhoogde, zo moet Christus verhoogd worden. En hoe heeft Mozes nou die slang verhoogd? Nou, dat heb ik al gezegd, op een stok. Maar toen is hij tussen de mensen doorgegaan en hij heeft niet gezegd, nou weet je, Ruben, dat was toch de oudste, laten die nou maar kijken en de rest niet of zo. Of Juda, de koningsstam, laten de mensen van Juda kijken en de rest niet. Nee, hij is tussen al die stammen doorgegaan, niemand uitgezonderd, onder het hele volk. En wie zag, bleef leven, wie die ook was, tot welke stam die ook behoorde. En dat is ook vandaag het doel, met de evangelieprediking. Zeker, het begon onder Israël, maar het is Pinksteren geweest. En de stroom van het evangelie is over de hele aarde uitgegaan. Te beginnen in Jeruzalem en van daaruit over de hele aarde. Die stroom van het evangelie die is ook hier in Zeist gekomen. Ook vanmiddag hoort u dat evangelie van Gods genade. En wat is dan de boodschap? Nou, wat de Heer in zijn woord zegt. Ik wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot de kennis der zaligheid komen. De Heer zegt vanmiddag, ik heb geen lust in je dodelijke dag, maar daarin dat je je bekeert en leeft. En overal waar nou de predikers uitgaan, moet Christus verhoogd worden. En u mag het horen, ook vanmiddag. U mag zien op Christus. Ja, als u zalig wilt worden, dan moet u ook op Christus zien. Er is geen andere weg, geen ander middel. En u wordt ertoe opgeroepen en u wordt ertoe aangespoord. En u wordt genodigd om op Christus te zien door het geloof. Mozes, die heeft dat ongetwijfeld ook gedaan. Die is maar niet zo helemaal stil met die stok en die slang tussen de mensen gaan staan of doorgelopen. Zou u niet denken dat hij gezegd heeft, mensen, kijk nou naar die slang. Ja, dan zeggen mensen soms wel eens, nou die dominees die zijn nogal dweperig of zo. Dat is het helemaal niet. Paulus die zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Het is zo belangrijk, het heeft haast. Je weet toch niet wanneer je leven eindigt. Nou, dat was de boodschap van de Heren. Zoals Mozes dat gedaan heeft, zo moeten die predikers dat ook doen. De boodschap van Mozes was kort en helder. Je moet naar die slang kijken, word je genezen. En de boodschap van de predikers van het evangelie is even kort en even helder. Wie op Christus ziet, zal behouden worden. Het staat in de tekst, die in hem gelooft, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik weet het niet, het staat er ook niet, maar je hoeft niet veel fantasie te hebben om te denken dat er misschien sommigen zijn geweest die hebben getwijfeld. Ik kan me dat wel voorstellen eigenlijk. Mozes die maakte zo'n koperen slang op een stok en die zei, als je daar nou naar kijkt, dan blijf je leven. Maar ja, je kan je wel voorstellen dat er mensen hebben gedacht, ja, wat heeft dat nou voor zin? Je kan wel naar een koperen slang op een stok kijken, maar Laat ik een voorbeeld nemen. U begrijpt dat wel. Moet je eens voorstellen dat je ziek bent. Hè? Ernstig ziek. En je komt bij de dokter. En de dokter die zegt, nou kijk, nou heb ik hier een flesje. En dat zet ik op mijn bureau. En als je daarna naar kijkt, dan word je beter. Wat zou u doen? Nou, ik denk dat u weg zou gaan. En zou denken, ik zoek wel een andere dokter. Want hier geloof ik dus niet in. Hoor u wat ik nou zeg? Het is nou precies wat er aan de hand is. Hè? Hier geloof ik dus niet in. Ik zeg, ik weet het niet, het staat er niet, maar het zou zomaar kunnen dat er sommigen getwijfeld hebben. Hoe kan nou een koperen slang genezen? Ja, je moet ook zeggen, als je dat wilde begrijpen, ja, dat ging niet. Je verstand liep stuk op dat bevel van God. Mozes gaat tegen die mensen zeggen dat als ze naar die slang kijken, dat ze beter worden. Maar ja, u snapt natuurlijk ook wel, die slang die kon niet genezen. En het zat niet in die stok of zo. Nee, waar zat nou het geheim? Het geheim zat hem hierin, dat het volk geloofde wat God zei. En dat het volk gehoorzaam zou zijn aan het bevel van de Heer. Daar gaat het om. En God wilde het geloof in zijn woorden en de gehoorzaamheid aan zijn woorden. Die wilde hij bekronen met genezing. En zo is het eigenlijk nog. Kunt u het begrijpen dat als je je nou aan de Heere Jezus vastklemt, dat je dan gered wordt? Dat is nog niet zomaar te begrijpen. Je begrijpt al helemaal niet dat God zijn Zoon heeft gegeven en dan voor zulke mensen heeft gegeven. En daarom zitten er ook zoveel mensen met die vraag rondom de toe-eigening van het heil. Is het ook voor mij en op welke manier? En je kan het eigenlijk niet geloven. Nee, dat is net als met dat flesje. Je zou het ook niet geloven. En ja, kijken naar een slang op een stok. Ja. En nu denk je bij het evangelie, ja, zo eenvoudig zal het toch allemaal wel niet zijn, hè? Toch? Of denk je dat niet? Maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Dit is nou door God bepaalde middel. Wie in mijn Zoon gelooft, die zal zalig worden. En God wil geloofd worden op zijn woord. De duivel zet altijd maar vraagtekens en dat hebben we heel goed overgenomen. Is het ook voor mij en is het wel waar door het geloof? Maar de Heer wil uitroeptekens zien in uw leven. Een uitroepteken. God wil geloofd worden, hij wil vertrouwd worden. Dat is toch logisch? Je zal maar ouders zijn, kinderen hebben of zo, en je zal iets beloven aan een van je kinderen. Weet toch ook niet leuk, niet fijn, als ze zouden zeggen, ja, dat heeft hij wel beloofd, maar dat doet hij niet. En of zou hij dat wel doen? Nou ja, je zou toch als vader of moeder willen dat je kinderen zouden zeggen, vader of moeder, die hebben dat beloofd, dat doet hij ook. Dat wil de Heer nou ook. Waarom is dat zo moeilijk? Hij wil geloofd worden. En daar wil hij zijn zegen aan hechten. Dat volk moest dus kijken naar die koperen slang, omdat God dat zei. God had ook wat anders kunnen doen en zeggen, maar dit had God gezegd. Omdat God het zei. En ze moesten erop vertrouwen dat God zou doen wat hij beloofd had. En zo is het met het evangelie ook. Nou zegt de Heere tegen ons, wie in de Zoon gelooft, die gaat niet verloren, die heeft het eeuwige leven. Wat heb ik dan en wat voel ik dan? En ik heb alles tegen en het lijkt er allemaal niet op. Maar nou je aan de Heere Jezus vastklampen en geloven dat God doet wat Hij belooft. Nou, voor Israël komt niet op een andere manier en voor ons ook niet. Ja, ik weet het niet, zeg ik maar weer opnieuw, het staat er ook niet, maar het zou zomaar kunnen dat er ook geweest zijn die, ja, die hebben gedacht misschien, ja, heb kijken nog wel zin. Hoezo dan? Nou ja, ze waren gebeten door de slang en ik weet niet hoe snel dat ging, dat staat er allemaal niet bij, maar dat het misschien zo erg was geworden, ja, dat ze werkelijk, ja, op de rand van de dood, dat is misschien nog zacht gezegd, maar... En dat ze dachten, nou ja, het zal misschien voor anderen kunnen, maar niet voor mij, want ik ben al zo ver weg. Maar niemand was te ver heen. Niemand was er te slecht aan toe. Al was het nog zo erg met je, al lag je op de rand van de dood, wie zag bleef leven. En dat mogen we ook vandaag horen uit het evangelie. Er is niemand te slecht, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Niemand te jong, niemand te oud, niemand te ver afgedwaald bij de Heer. Niemand te diep gezonken om vergeving van zonde en eeuwig leven te krijgen. Ook hier in Zeist mag vanmiddag gepreekt worden hoe ernstig het, hoe erg, hoe bedroevend het er ook met je voor zou staan. Wie op de Heere Jezus ziet door het geloof, zal zalig worden. Wie zag bleef leven, ja. En nou wordt Christus vandaag weer verhoogd. Hier. In uw midden, die meerdere koperen slang, die wordt ook vanmiddag omhoog geheven. Niet op een stok, of ja, je mag zeggen op een stok, maar dan de stok van de prediking van het evangelie. En u mag het vanmiddag weer horen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. U mag zien en u moet zien als u zalig wil worden. O, zie toch, jonge mensen, zie toch op de Heere Jezus. Verwacht het alleen van Hem. Geef alle hoop op jezelf op, want het wordt toch niks. Ik kan altijd maar naar binnen zitten kijken en ik snap dat allemaal wel, maar het lost niks op, want daar is niks te vinden. Of wel? Weet je wat je er vindt? Alleen maar zonde, alleen maar schuld, alleen maar verkeerdheid. En zeg je, ja, maar ik bedoel het goed, maar dat deugt ook alweer niet precies. En met al die goede bedoelingen gaat het ook niet goed. En met uw bidden niet. En met alles niet. Want het lijkt er allemaal niet op. U hebt een zaligmaker nodig. En Hij is er. Zoek het niet in uzelf. Hoe moet het gaan? Eenvoudig luisteren. Gehoorzamen. Aan wat de Heere zegt. En nou steunen op de beloften van het evangelie. Christus aangrijpen. En zeggen, Heere, doet u het nou voor mij, want ik heb het niet en ik kan het niet. En in die gehoorzaamheid aan het evangelie, daar ligt uw redding. Een andere weg is er niet. Mag ik u eens vragen, geef eens antwoord tussen God en uw ziel. Gelooft u eigenlijk wel dat u gebeten bent? En dat u in groot gevaar bent, gelooft u dat? Dat u een zondaar bent, niet in de zin van dat je zegt, tuurlijk wij zijn zondaar, ja, nee, dat zal wel, maar of u het bent. En ik. Geloof je dat nou echt? En geloof je nou dat je in gevaar bent van verloren te gaan? Ja, dat gif vloeit door mijn aderen en ja, straks komt de dood, wie weet hoe spoedig, en dan moet ik verloren. Geloof je dat nou echt? En geloof je nou ook echt dat de Heere Jezus door God zijn Vader is gegeven om een volkomen zaligheid tot stand te brengen? En dat Hij die weg wil schenken aan zulke mensen? Geloof je dat? Geloof je nou echt dat God van u niks vraagt, ook vanmiddag niet, dat je je niet hoeft op te knappen? Maar dat Hij nou alles geeft wat je nodig hebt, zo vuil en vies je bent, dat Hij zegt, kom maar tot mij en ik zal je reinigen, ik geef alles wat je nodig hebt. Hij vraagt van u niks, niet een stukje meewerken of wat dan ook, Hij doet alles, Hij doet het alleen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En geloof je nou ook echt dat Hij het meent? Dat Hij gewillig is om het u te geven, hè? Het valt me heel vaak op in het pastoraat dat mensen zeggen, ja, dat geloof ik wel. Maar als je nou eens doorpraat, dan geloven ze het eigenlijk niet, want het kan voor iedereen, maar niet voor hen. Ja, dan geloof je het niet. Gelooft u nou echt vanmiddag dat de Heere het u wil geven en jou? Geloof je dat echt? Dat de Heer het tegen je zegt vanmiddag, ik wil het jou geven, hoe jong of oud of Hoe het ook is, ik heb jou op het oog. En trouwens, daar herinner ik dan nog maar even aan, dat heeft de Heer eigenlijk al gezegd vanaf uw komst in deze wereld, u bent toch gedoopt? Toen heb God het ook al gezegd. Toen is hij er eigenlijk mee begonnen. Ik wil uw God zijn. Ik wil jouw God zijn. En het is een van de eerste versjes die we onze kinderen leren of die we zelf hebben leren zingen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo ik het smeek, mild en overvloedig. U zegt, ja, maar ik kan dat toch zelf allemaal niet. Ja, wat denkt u van Israël? Ze konden het toch ook niet? Moet je eens voorstellen, ze liggen daar in die woestijn gebeten. Eén blik op die slang. En u kunt het ook allemaal niet, maar zie de Heere Jezus, één blik, al was het met een gebroken oog op de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. U zegt, ja, maar dat moet God toch doen. Dacht u dat God het in de woestijn niet moest doen? Dat Israël dat zelf kon, ze konden helemaal niks. Maar dit was Gods bevel en dan deed hij het. Dat wilde hij nou doen, dat wilde hij geven. Wie op die slang ziet, die zal genezen. En zo hoeft u zich ook niet bezig te houden met wat God moet doen. God moet helemaal niks. Maar hij wil het doen. En dat laat hij verkondigen. En hij zegt tegen u, laat mij nou mijn werk doen. En doet u nou uw werk. Wat voor werk dan? Dit is het bevel, dit is het gebod van God, dat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Wie zag, bleef leven. Ik moet vanmiddag wel eerlijk zijn. Dat moet ik altijd trouwens, maar ja. Kijk, dit is de andere kant. Als je nou vanmiddag het woord in twijfel trekt. Als je nou vanmiddag zou zeggen, stel je nou eens voor in die woestijn, Mozes komt langs met, of hij verheft die koperen slang, dat bevel van God klinkt, wie kijkt blijft leven. En als er nou mensen waren, zeggen Mozes, je kan me nog meer vertellen, want ik geloof niet dat kijken helpt en trouwens, het is te slecht met mij. En nou, wat gebeurde er dan? Ja, nou ja, als je gebeten werd, je stierf, hè, dat er was niks wat je helpen kon, want dit was de weg die God maakte. En dat geldt nou ook voor ons. Als je nou zou zeggen, nou het is allemaal prima, maar ik doe het niet. Nee. Ik ga door in mijn eigen pad of in mijn eigen gedachten, wat dan ook en hoe dan ook. Maar zien op Christus en mij door het geloof aan hem vastklampen. En ja, het zijn allemaal Bijbelse beelden. Hè, net als Israël dat bloed aan de deurpost moest aanbrengen en daarachter waren ze veilig. Ik wil dat bloed niet aan de deurpost van mijn hart aanbrengen. Ik wil mij niet overgeven aan hem. Ik wil niet luisteren naar dat gebod van de Heere. Ik wil niet gehoorzaam zijn als hij zegt, klamp je nou aan de Heere Jezus, maar schuil nou achter het bloed. Ik wil eerst begrijpen, ik wil eerst zien, ik wil eerst dit. En eerst dus altijd maar weer mopperen, murmureren, het beter weten. Net als dat volk Israël. Ja, als dat uw houding is, dan kan ik niks meer voor u doen. Dat is niet zo belangrijk, maar God doet niks meer voor u. Waarom niet? Ja, dit is de weg. En het is een goede weg. Het is een volkomen weg. En je kunt niet zeggen, ja, maar het is zo erg, daar hebben we het al over gehad. De Heer zegt, dat maakt niet uit hoe het er ook met u voor staat. Ik maak u zalig, ik red u. Maar ja, als je dat woord ongehoorzaam bent, de beloften aan de kant schuift, Christus terzijde werpt, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hoe zullen we dan ontvlieden? Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Want een andere weg is er niet. Maar dit is ook waar. Als u zich vastklampt aan het evangeliewoord. Als u schuilt achter dat bloed dat reinigt van alle zonden. Als u het waagt met dat woord van Paulus die zei, wie het met Christus waagt, die zal niet beschaamd uitkomen. De tekst zegt het, u zult niet verloren gaan. U zult behouden worden, u zult eeuwig leven, verlost van zonde, van schuld, van straf. U zult zalig worden. Waarom dan? U hebt zijn woord. Hij belooft het. En hij zegt, wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en ongebroken. Amen. we danken en bidden. Heren, laat dat de uitkomst mogen zijn. Alles samengevat in die laatste woorden. Wel zalig. Alleen dan zalig, maar dan ook echt zalig. In de diepste zin van het woord. Wel zalig hij die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Geef, Heren, dat het voor ons allemaal mag gelden. Laat zo uw naam verheerlijkt worden. Gaat u zo met ons mee als we naar huis gaan. We danken u voor wat u gaf. In spreken, maar ook in luisteren. En dat er opening van het woord mocht zijn. Heren, brengt u het tot uw doel. Wilt u alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom genadig wegnemen, vergeven. En laat wat van u was mogen achterblijven en meegaan, ook de nieuwe weken. U weet ook wat we deze week hebben te doen, wat we mee zullen maken. Maar dat we, hoe onze weg ook is, dat we het alleen van u zullen verwachten. Zegen ons zo en vergeef het verkeerde, kroon het uwe, tot verheerlijking van uw grote naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 2, vers 6. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. En wat er dan verder volgt, Psalm 2, vers 6. Gemeente, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.